En daarna openen we de schriften deze middag op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament. Daar lezen we uit het Bijbelboek Genesis, het 48e hoofdstuk. En uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. Daarvan lezen we het 21e vers.
Jacob zegent de zonen van Jozef. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm. En men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. En zo versterkte zich Israël en zat op het bed. En daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Lus in het land Kanaan, en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen, en ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uw zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan, op de weg, als het nog een kleine streek lands was, om tot Efraat te komen. En ik behoef haar al daar aan de weg van Efraat, de welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, en hij kon niet zien, en hij deed hen naderen tot hem. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën, en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens. En dat ik hen in mijn naam genoemd worden, en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in de menigte in het midden des lands. En toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. En alzo zegende hij te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen. Zeggende: God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf. Maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, het welk met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Lezen we verder Hebreeën 11, vers 21. Door het geloof heeft Jacob stervende een ieder iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.
Tekst voor de prediking vindt u in Hebreeën 11. Hebreeën 11, het 21ste vers. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. We luisteren naar deze woorden onder het thema een eeuwige erfenis. Twee gedachten. We letten op de zegen En als tweede letten we op de aanbidding. Een eeuwige erfenis. We letten als eerste dus op de zegen. En in de tweede plaats op de aanbidding. Gemeente des Heren, Hebreeën 11 zou je kunnen zien als een prachtig boeket. Zo schreef een van de predikanten in de 19e eeuw. Een prachtig boeket, samengesteld uit allemaal bloemen. Allemaal geloofsgetuigen en geloofsgetuigenissen uit de voorgaande eeuwen. En de schrijver van het hoofdstuk heeft ze zorgvuldig uitgezocht. Één voor één gekozen en zo samengevoegd tot één groot boeket. Eén groot geheel. Keuze genoeg. En het verbaast ons niet dat Jacob daar ook een plaats in heeft. Maar waarom nu juist deze gebeurtenis? Op het laatst van zijn leven. Zeg maar zijn laatste dagen van zijn leven. Waarom niet bijvoorbeeld de gebeurtenis bij Bethel? Daar, terwijl hij op de vlucht was voor zijn broer. Hij lag te slapen met zijn hoofd op een steen. Dat hij in de nacht een visioen zag. Dat de engelen over een ladder van boven naar beneden klommen. En dat God zelf naar hem toe kwam. En zijn belofte gaf en onderstreepte. Een moment wat Jacob nooit meer vergeten is. Of zo'n 20 jaar later. Als hij die nacht het zo benauwd heeft. Bang is voor zijn broer en die nacht doorbrengt in gebed, die nacht doorbrengt in een worsteling met God zelf. En hij uiteindelijk door de Heere gezegend wordt. Waarom niet die gebeurtenis? Opnieuw ook een gebeurtenis die hij nooit meer vergeten is. Of het moment dat hij zijn zoon Jozef weer in de armen sloot. Zijn zoon waarvan hij dacht dat hij dood was. Maar Jozef, hij leeft. Een moment opnieuw om nooit te vergeten. Maar niet deze momenten, maar dit moment. De laatste dagen van het leven van Jacob. Waarom eigenlijk? En dan komt het aan op heel zorgvuldig Bijbellezen. Want als we deze tekst lezen in Hebreeën 11, dan zijn we geneigd om die zo te lezen. Door het geloof heeft Jacob ieder van de zonen van Jozef gezegend. Maar daar slaan we wel iets over. Daar staat nog iets tussen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven die zonen gezegend. In Hebreeën 11 gaat het over geloof. Maar dan geloof bedoeld als het volhardend vertrouwen. Hebreeën 11 vers 1 zet ermee in. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is dus niet zien en het toch voor vast en zeker houden. Dat is de dingen die gebeuren niet begrijpen, maar de Heere wel vertrouwen. En dat is wat Jacob doet. Op het laatst van zijn leven. Die laatste dag of die laatste dagen. Hij vertrouwt op God. Ook in dat moment van zijn sterven. Vindt hij zijn houvast in God. En hij dient God en hij eert God. Niet alleen in zijn leven. Maar juist nu als het sterven er komt. En als de dood heel dichtbij zijn is. Voor de poorten van de eeuwigheid. Jacob gelooft. En het is een persoonlijk geloof. Niet zomaar iets wat automatisch is komen aanwaaien. Ook niet een geloof waarin hij steunt op het geloof van zijn opa of van zijn vader. Of dat hij leunt of steunt op een geloof van iemand die dichtbij hem staat. Nee, het is heel persoonlijk. En juist dat persoonlijke geloof, dat bepaalt zijn erfenis. Zijn geestelijke nalatenschap. Datgene wat hij nalaat, wat hij doorgeeft en door wil geven en door mag geven aan zijn kleinkinderen. Dat is niet zomaar iets van wat hij zomaar een keer gehoord heeft. Maar hij leefde eruit. Hij leeft eruit. Het was de bron van zijn zaligheid. Hij deelde er zelf in. Van hieruit zomaar toch even een lijn, doopouders. Jullie hebben net die ja-woord gegeven bij het doopvond. Het ja-woord om je kind op te voeden in de vrezen des Heren. En dat begint dan bij jezelf. Want wat zou je kunnen doorgeven aan je kinderen? Waarin zou je je kind kunnen opvoeden als je daar zelf niet in deelt? Het is juist vanuit die persoonlijke beleving, die persoonlijke band aan de Heer, dat ook de nood van jullie kind, van jullie kinderen, des te meer weegt. En daarom, het is niet maar een gewoonte, een kind dopen. Het is ook niet een vorm van bijgeloof. Maar daar wordt doorleefd geloof gevraagd. Om die geestelijke erfenis ook door te geven aan jullie kinderen. Die eeuwige erfenis. Die eeuwige erfenis. En dan letten we op de zegen. In gedachten staan we dan in die kamer. En je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. Een sterfbed. En daarop ligt een oude man. Oud. Moe. Zwak. Ziek. En door zijn hoge leeftijd ook de ouderdomsgebreken. Hij kan niet meer zien. 147 jaar oud is Jacob. En hij gaat sterven. Jacob. Als je de geschiedenissen van Jacob op een rij zet, dan leren we hem kennen. En als ik dat met een paar woorden moet samenvatten, dan is Jacob vooral de man die het zelf regelt. De zelfhandhaver. Om het zo te zeggen, een geestelijke doe-het-zelver. Die zelf de belofte van de Heer naar zijn eigen hand wilde zetten. Daarin zijn vader bedroog. En ook probeerde zijn oom Laban voor de gek te houden. Maar wat is er nu van Jacob over? Als je hem daar zo ziet liggen op zijn bed, dan is er eigenlijk niks meer van die man over. Helemaal niets. Die man die is nu een dubbele vreemdeling. Hij leefde in het land van de belofte, zonder dat hij daar deel aan had als vreemdeling. En nu vanuit het land van de belofte, het land Kanaan, gevlucht naar Egypte voor de honger. Een dubbele vreemdeling. En hij heeft niets meer over. En toch, als je de woorden hoort, en we hebben ze met elkaar gelezen uit Genesis 48, dan is het alsof je een koning hoort. Op zijn sterfbed zijn laatste krachten bijeen verzameld, zijn geloofsmoed en zijn geloofskracht die helder klinkt vanuit dat verzwakte lichaam. En hij verdeelt als een koning, alsof hij regeert in Jeruzalem op de troon, verdeelt hij het land onder zijn kleinkinderen. Een bijzonder tafereel. En bij dat bed, daar staat een man met twee van zijn kinderen. Daar staat Jozef. Een van de 12 zonen van Jacob. Jozef, die de lievelingszoon was van Jacob. Jacob, Jozef, die door zijn broer zo benauwd was. Verkocht was naar Egypte en nu de man is geworden in Egypte. Om dat land te redden van de honger. Jozef, trouw gebleven aan zijn opvoeding. Jozef, die in de ogen van Jacob eigenlijk gold als de belangrijkste, als de grootste. Als zijn eerste echte zoon. Jacob, die vooral Jozef op het oog had. Ook op het oog had als erfgenaam. En ja, Jacob, Jozef gaat erven. Maar wel een beetje anders dan Jacob in gedachten had. En dan die twee jongens. Manasse en Ephraim. De twee zonen van Jozef en daarmee de kleinzonen van Jacob. Jawel, maar ook de kleinzonen van een heidense priester. Jozef die een dochter als vrouw kreeg van de farao, een dochter van een priester, een heidense priester. En die twee jongens die staan bij het sterfbed van hun opa. Maar wat zijn ze totaal anders dan de andere kleinkinderen. Die twee jongens die wonen niet in Goshen. Die wonen in een paleis. Die twee jongens dat zijn geen schaapherders. Dat zijn jongens die van adel zijn. Het zijn de prinsen van het volk. Egypte kende een maatschappij van rangen en van standen. En bovenaan de maatschappij had je de familie van de farao en op gelijke hoogte de priesters. Zij maakten deel uit van de hoogste kringen van Egypte. Die twee jongens, die kleinzonen van Jacob. Ze zijn zo totaal anders dan de andere kleinkinderen van Jacob. Het zijn echte Egyptenaren. En hun toekomst? Nou, die toekomst lachte hun tegemoet. Die toekomst was vast en die was zeker, die was heerlijk. Want ze waren prinsen. Voor op hun wachtte een heerlijk leven van rijkdom, van voorspoed, van welvaart, van delen in het goede van het leven. Het goede van het leven, dat lachte hun toe. En dan zegent Jacob die twee jongens. En wat doet hij dan? Hij neemt ze aan als zijn eigen kinderen. Hij adopteert ze als het ware als zijn eigen zonen. Hij stelt ze in de plaats van Ruben en Simeon. Ruben, die het bed van zijn vader beklommen had en daarom een stap opzij moest doen. Simeon, die voorop was gegaan in het verwoesten van de stad Sichem. Ook hij moest een stap opzij doen. En deze twee jongens, Manasse en Ephraim, nemen de plaats in van de twee oudste zonen van Jacob. En vanaf nu zijn ze niet meer de zonen van Jozef, maar gelden ze als de zonen van Jacob. We lezen het niet in de Bijbel, maar toch even. Wat zouden de jongens gedacht hebben? Toen ze dit hoorden en op zich in lieten werken. Het kan niet anders, of dat moet voor hen een afgang zijn geweest. Die twee jongens, die twee prinsen van adel, die iets voorstelden. En nu worden ze gerekend als zonen van een schaapherder. Wat in de samenleving van Egypte een gruwel was. Schaapherders, ja, dieper kon je niet vallen. Veel lager kon je niet vallen. Nee, de landbouw, dat werd gewaardeerd. Maar zij die zich bezig hielden met schapen en met geiten, die hield je op grote afstand. Daar wilde een Egyptenaar niets mee te maken hebben. Dat was een gruwel. En nu? Nu neemt Jacob ze op in de kring van zijn gezin als zijn eigen zonen en zet ze tussen de andere schaapherders in. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Klinkt hier ook niet iets in door van een extra zorg? Jacob heeft 17 jaar in Egypte gewoond. En heeft in die 17 jaar iets van dat goede en dat vele en dat rijke van Egypte gezien en daar ook in mogen delen. Hij heeft ook die twee jongens in hun eigen omgeving gezien. En wat doet Jacob nu? In het adopteren van die twee jongens, dan zegt hij heel duidelijk tegen die jongens. Hij zegt een nee tegen Egypte en tegen alle schatten van Egypte. En hij zegt zoek het bij de Heere en bij de dienst van de Heere. En hij zet ze heel nadrukkelijk in de lichtkring van Gods verbond. Als nakomelingen van Jacob werden ze al gerekend tot het verbond wat de Heere gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob, hij zet ze nog nadrukkelijker in de lichtkring van Gods verbond. En hij zegent ze. Heel bewust. En hij geeft daarmee de wens mee dat ze ook zullen delen in de rijkdom die hij heeft. De rijkdom die meegaat. De rijkdom die eeuwig is. Geen geld. Jacob haalt niet een ijzeren geldkist onder zijn bed vandaan. Hij heeft ook geen boerderij voor ze in de aanbieding. Maar hij wijst die jongens op de God van het verbond. En hij ziet graag dat ze daarin delen. In die rijkdom waar hij zelf ook uit leven mag. Hebreeën 11 als voorbeeld vers 16. Het verlangen van Jacob is het verlangen naar een beter. Dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Dat is wat Jacob graag ziet. Dat ook deze twee kleinzonen van hem zullen delen in die rijkdom. Binnen zullen treden in die stad die fundamenten heeft. Die eeuwige stad, de hemelse stad Jeruzalem. Van hieruit een lijn. En vanmiddag maar eens naar grootouders. Misschien heeft u ook wel kleinkinderen. Kleinkinderen waarvan u met verdriet moet zeggen, ja, de opvoeding die ze krijgen, die is toch wel een beetje anders. Natuurlijk, elke generatie doet het op zijn eigen manier. Maar daar zie ik toch een spoor wat anders is, wat afwijkt van de norm van het woord van God. En dat geeft verdriet. Maar wat doet u ermee? Brengt u dat ook in het gebed bij de Heere? Bidt u om de zegen voor uw kleinkinderen, juist voor die kleinkinderen die zo langzamerhand buiten de kring van het verbond dreigen te komen? Wat doet u als ze bij uw bezoek komen? Dan heeft u toch wel een extra Bijbel gekocht. Een kinderbijbel om de verhalen, de Bijbelse geschiedenis aan ze over te dragen. Dat ze toch zullen horen van de grote werken van God. En laat het dan maar zien in je leven. En vertel er maar gewoon wat over. Dat het goed is om de Here te dienen. Dat het heerlijk is om bij de Here te loven. Dat het allerbeste is om de Here te dienen. Dat dat zegen geeft. Niet alleen voor je leven, maar ook voor daarna. Een eeuwige zegen. Nog een lijn. Die twee jongens, die worden heel nadrukkelijk in de kring van het verbond gebracht. En daar hebben ze gehoor aan gegeven. Want we lezen nergens dat die jongens een hoge positie krijgen aan het hof van de farao. We lezen ook nergens dat ze betrokken zijn in de afgodendienst in Egypte. Nee, we lezen juist dat die beide jongens en de nakomelingen van hen gerekend worden onder de stammen van Israël. En zeker de stam van Efraïm wordt op een zeker moment de belangrijkste stam. Uit die stam komt Jozua voort, die leider, die eerste richter die het volk in Kanaan gebracht heeft. Efraïm is de naam die de profeet Hosea gebruikt om het hele tienstammenrijk aan te duiden. Efraïm levert ook het koningsgeslacht van Jerobeam. Die twee jongens die hebben zich gesteld in de lichtkring van het verbond en onder het verbond. Die roeping hebben wij ook als gedoopte christenen. Als we door de Heere zelf zijn aangeraakt, apart gezet, drager zijn van het zijn merk en zijn veldteken, dat schept een verplichting. Dat verplicht, zo lazen we in het doopsformulier, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat schept een verplichting om de Heere te dienen. Om allereerst de Heere te zoeken. Leer het je kinderen maar. Vertel het ze maar. Dat ze wel in deze wereld zijn, maar door de Heer apart zijn gezet. En daarom als verbondskinderen geroepen om niet te leven naar het schema van de wereld, omdat ze bij God horen. Omdat in de belofte die komt tot alle verbondskinderen doorklinkt, die diepe inhoud en die diepe betekenis van de verbondszegen. U leest het in Genesis 48 en leest u maar met me mee. Het midden van vers 21, daar staat het. Wat die inhoud van de zegen van de Heere betekent. Genesis 48, vers 21, daar staat het middenin. Maar God zal met jullie zijn. God zal met jullie zijn. Dat is de diepe betekenis en de diepe inhoud van het teken en zegel van de heilige doop. Jacob ligt op zijn sterfbed. En daar vinden we eigenlijk Jacob op zijn best. Want nu, na 147 jaar, aan het einde van zijn leven, is Jacob gehoorzaam. Doet Jacob wat God van hem wil. Je ziet het gebeuren. Jacob die zich overeind gehesen heeft, die daar zit op zijn bed. En Jozef brengt die beide jongens naar zijn vader. En Manasse de oudste, die wordt gebracht bij de rechterhand van Jacob. En Efraïm bij de linkerhand. En zo legt Jozef die handen van die oude vader, die gerimpelde, die dooraderde handen op de hoofden van die beide jongens. Zodat ze de zegen mogen ontvangen. De zegen die voor Jozef was. Die nu zal komen op deze twee jongens. En dan? Dan verlegt Jacob zijn handen. Hij kruist zijn handen. En dan zegent hij die twee jongens. Ja, hij zegent ze allebei. Maar Efraïm gaat hij, ziet hij als de eerste, als de belangrijkste. En daarin gaat hij voorbij aan Manasse. En Jozef die zegt, vader, dit is niet de bedoeling. En wil hem corrigeren. En Jacob die zegt het, ik weet het. Ik weet het. Maar dit is de bedoeling. Dit is de wil van de Heere. Gemeente, zit daar niet een boodschap in? In die armen van Jacob die zich kruisten. Zit daar niet een boodschap in van de Heere zelf? Zien we in die gekruiste armen niet hoe de Heere zelf werkt? De Heere die ongedacht en onverwacht werkt. Die het mindere voor het meerdere zet. Die het zwakke, het onaanzienlijke voorop zet. Een lijn die we op zoveel plaatsen in de schriften zien. Helemaal aan het begin. Niet Kain, maar Abel. Niet Esau, maar Jacob. En wie moest Goliath, die grote reus, die sterke held gaan verslaan? En al de zonen van Isaïe kwamen voorbij. Groot en sterk, en ze stelden allemaal iets voor. En geen daarvan was geschikt. En er was er nog eentje. Die de schapen hoedde ver in het veld. De kleinste. Daar hadden ze niet aan gedacht. En die kiest de Heere uit. De Heere die zo werkt. En waarom doet de Heere dat? Wat maakt de Heere daarmee duidelijk? Wat is daarin de boodschap die ook vandaag tot ons klinkt? Ik vind het in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1 vanaf vers 27, daar lezen we het. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Alle roem van ons, van onze kant is uitgesloten. Alle roem geldt voor de Heere. Hij komt toe. Alle lof, eer en aanbidding voor de weg die hij gaat met mensen, met zondaren in deze wereld. Alle roem is dus uitgesloten. Is dat niet juist gebleken in de keuze van de Heere? De keuze die de Heere gemaakt heeft in deze wereld, waardoor alles beslissend anders is geworden. Niet het sterke, niet het grote, niet door kracht, niet door geweld, maar wat heeft de Heere gekozen? Jesaja zingt ervan. Een verachte. Iemand die wij onwaardig achten. Iemand die werkelijk in onze ogen niets voorstelt. Psalm 118, een steen door de bouwlieden weggegooid. En God gebruikt hem. Die gekruiste armen van Jacob. Wijzen die niet op de gekruisigde zelf, waar wij zomaar aan voorbij zouden gaan. Maar hij die door God is uitgekozen, aangesteld om dat grote werk van de verzoening tot stand te brengen. Jezus Christus. Die gekomen is juist voor mensen die zwak zijn. Voor mensen die geen rechten meer hebben. Voor mensen die in zichzelf alle waarde verloren hebben. Die niet kunnen leunen en steunen op een verdienste van zichzelf. Voor die mensen. Om af te zien van alles wat van jezelf is. En eer en heerlijkheid en glorie te zien in God en in zijn Zoon. Jezus Christus, de gekruisigde. En is in hem dat woord uit Genesis 48 niet heel waar geworden? Genesis 48 opnieuw, die woorden in het midden van het 21ste vers. Als we die woorden lezen, diep in het Oude Testament, horen we daar al niet iets in. Van het heerlijke werk wat Christus gedaan heeft. God zal met jullie zijn. Een echo van die woorden klinkt door in een van de namen van de zaligmaker. Immanuel, God met ons. Die zegen die Jacob geeft aan twee van zijn kleinkinderen. Dat is een zegen waaruit op allerlei manieren blijkt dat hij God kent, God dient, maar meer nog, dat hij die God aanbidt. En dat is het tweede van de tekst, de aanbidding. Nog maar even terug naar Hebreeën 11 vers 21, het tweede gedeelte van die tekst. We hebben even stilgestaan. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer. Dus terwijl hij zijn zonen zegende, die kleinzonen zegende, die hij tot zijn eigen zoon nu gerekend heeft, boog hij zich in aanbidding neer. Die aanbidding, die blijkt zonder meer uit die inhoud van die zegen. Dat God zal met jullie zijn. Maar die krijgt nog meer invulling. Nog meer relief als hij de woorden van Jacob leest die we gelezen hebben in Genesis 48, de versen 15 en 16. Die woorden die hij spreekt als hij die handen gelegd heeft op die hoofden van zijn twee kleinzonen. Genesis 48, vers 15 en 16. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegenen deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac. En dat zij zich vermenigvuldigen als vissen in de menigte, in menigte in het midden des lands. Deze woorden spreken van aanbidding. Deze woorden zijn een diepe wens. Deze woorden zijn eigenlijk een ontroerende geloofsbelijdenis, waarin de lofprijzing en de aanbidding op de eeuwige God klinkt. Wat een getuigenis. Die God, de God van het verbond, die de God was van Abraham, zijn grootvader, die de God was van Isaac, zijn vader, die was ook Jacobs God. Die God die heeft gezorgd, elke dag van zijn leven. Ja, hoe dan? De Statenvertaling lezen we het. Die God die mij gevoed heeft. Een mooie vertaling. Maar blijft daarmee wel wat onduidelijk. De herziene Statenvertaling gebruikt een ander woord. En daarmee ligt gelijk de betekenis op van dat voeden. Wat daarmee bedoeld wordt. Ik lees de woorden nog eens. De God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij als herder geleid heeft. Mijn leven lang tot op deze dag. Jacob die dus hier uitspreekt dat de Heere voor hem gezorgd heeft. Dat de Heere hem geleid heeft. Dat de Heere hem geleid heeft als een herder. En wie denkt dan niet aan de woorden uit Psalm 23? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zo heeft de Heere voor hem gezorgd. Wel even opletten. Want wie zegt dit? Dat is Jacob. En Jacob die was een schaapherder. Die heeft heel zijn leven gewerkt met schapen en met geiten. En als hij dus zegt dat de Heere een herder is, dan spreekt hij van zichzelf uit dat hij een schaap is. En bij een schaap en een schaapsherder en een schaapskudde hebben wij heel vaak in ons land een heel romantisch idee. Een schaapskudde op de Veluwe waar veel gras te vinden is. En waar een kudde binnen de omheining van prikkeldraad wat rondloopt. Prachtig om te zien. Maar je gaat er nou voorbij dat een schaap eigenlijk maar een heel dom en een hulpeloos dier is. Kijk, een paard die vindt uiteindelijk de weg wel terug naar het huis. En een kudde koeien die kun je rustig de bergen insturen, net zoals in de Alpen gebeurt. En aan het einde van het seizoen kun je die weer ophalen. Dat komt wel goed. Maar een kudde schapen zonder herder, dat wordt helemaal niks. Een schaap dat is een dwaalziek dier. Die vindt zelf nooit de weg terug naar de schaapskooi. En voor zijn eten en drinken is die afhankelijk van iemand die hem op de juiste plekken brengt. Zeker daar in het oosten waar gezocht moest worden naar wat eten en naar wat drinken. Een schaap vindt dat zelf niet. Een schaap is hulpeloos tegen roofdieren. En schapen die maar loslopen, die rennen wat blind achter elkaar heen. Dat is zo'n kudde spat alle kanten op en dat komt niet goed met die beesten. De een valt in het water en die vacht zuigt vol met water en die verdrinkt. Een ander die loopt het ravijn in en valt te pletter. Een kudde schapen zonder herder is verloren. Een schaap heeft 24 uur verzorging nodig. Geen moment kun je een schaap alleen laten. Nou, deze belijdenis van Jacob, dat de Heere voor hem gezorgd heeft als een herder. Dat is in de eerste plaats een belijdenis van ootmoed. Jacob die het daarmee beleidt, ik ben een schaap. Omdat hij zichzelf heeft leren kennen als een bedrieger. Als een ritselaar. Als een geestelijke doe-het-zelver. En daarmee dat hij het uitspreekt dat hij dom en hulpeloos is in zichzelf. Maar deze belijdenis is tegelijkertijd een belijdenis van verwondering en van aanbidding. Dat nu de Heere 147 jaar lang voor hem gezorgd heeft. Dat hij elke dag dat de Heere er was, hem geleid heeft, hem alles gegeven heeft wat hij nodig had. Dat de Heere hem als een herder in alles trouw heeft geleid, verzorgd en bewaard. En dat hij niets, maar dan ook niets tekort is gekomen. Ja, wacht even, zegt u. Vergeet u niet wat? Want dat leven van Jacob, dat ging toch niet over rozen? Dat is nog zacht uitgedrukt. Ik heb zomaar een paar dingen opgeschreven. Zijn vader Isaac, die zag hem niet staan. Die had de keuze bepaald op Esau. Oom Laban, die heeft hem meer dan 20 jaar uitgebuit. En die heeft hem ook nog bedrogen in zijn huwelijk. In plaats dat hij met Rachel trouwde, trouwde hij met Lea. En dan kwam hij de volgende ochtend, terwijl hij wakker werd, achter. En toen hij uiteindelijk ook Rachel als vrouw kreeg, heeft hij daar maar heel kort van kunnen genieten. Enkele jaren later is ze gestorven in het kraambed. En het bedrog van zijn eigen kinderen. Die deden alsof Jozef omgekomen was, verscheurd was door een wild dier. Maar in werkelijkheid hadden ze hem uit jaloezie verkocht. Als slaaf verkocht naar Egypte. Zijn kinderen die voor hem een plaag waren. Toen ze de stad Sichem omkeerden en uitgemoord hadden. Nadat zijn eigen dochter verkracht was. Gemeente, als je alles wat er in het leven van Jacob gebeurd is op een rij zet, dan begrijp je best dat als Jacob de farao ontmoet en de farao heel beleefd vraagt naar de welstand van Jacob en beleefd vraagt wie hij is en wat hij doet, en dat hij het dan zegt 17 jaar eerder. Dat de dagen van Jacob moeilijk waren geweest. Hij zegt het zo: die dagen, die jaren van mij, 130 jaar van getal, vol van kwaad. En nu? 17 jaar later. Nu zegt Jacob het. De Heere heeft mij geleid als een herder. Jacob ligt nu op zijn sterfbed. Er komt een einde aan een lang leven van 147 jaren. En nu, op dit moment, na die 147 jaar, zien we Jacob op zijn best. Hij heeft veel geleerd. Ook in alles wat er gebeurd is. En er is ontzaglijk veel in zijn leven gebeurd. En hij heeft het geleerd. In al die dingen heeft de Heere hem niet in de steek gelaten. In al die zorg en die moeite die is geweest, is het niet de Heere die hem het kwaad aandeed. En was het niet de Heere die het slechte met hem voor had. Maar moest Jacob leren. Hij moest zelf leren dat hij zelf zo vaak op het foute spoor zat. Dat hij het bij het verkeerde eind had. Jacob moest veel leren. Hij moest vooral heel veel afleren. En al die dingen die er gebeurden, daarin doorkruiste de Heere zijn leven. Hij moest afleren om een Jacob, om een bedrieger, om een zelfhandhaver te zijn. Hij moest het leren om alles in de handen van de Heere te leggen. En op dit moment van zijn leven, helemaal aan het eind, na 147 jaar, dan vindt Jacob werkelijk vrede. Dan kan hij het werkelijk overgeven in de handen van de Heere. En in deze belijdenis zegt hij eigenlijk wat we vinden in het Nieuwe Testament. Uw wil geschieden. Uw wil die heilig is en goed. De uwe alleen. En zo kijkt Jacob op zijn sterfbed terug. En hij overziet zijn leven. En hij kan niet anders dan de Heere belijden. Heere, u bent goed voor me geweest. En zelfs in de moeilijke wegen. Zelfs in de hele diepe en de hele zware wegen. Dat had een bedoeling. Daarmee heeft u mij naar u toegetrokken. De Heere die zorgt. Zelfs het kwaad is door de Heere gebruikt. En Jacob komt tot die belijdenis, tot die aanbidding, het lofprijzen van de Heere, zelfs over de weg in zijn leven die moeilijk is. En hoe dat mogelijk is, dat is het geheim van genade. Dat is het geheim van het leven op Gods kosten. Dat is het juiste zicht ontvangen op de dingen die gebeuren in je leven. Het juiste zicht. En dat is wat we vinden in Genesis 48, als we verder lezen, na vers 15, ook vers 16. De engel die mij verlost heeft van al het kwaad. Hier verwijst Jacob terug naar een gebeurtenis in zijn leven, wat hij nooit meer vergeten is. Die nacht waarin hij gevochten heeft met God. Geworsteld, in pniel, geworsteld heeft met God. En God die zei, laat me los. Maar Jacob die zei, ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. En heel de nacht heeft Jacob daar gevochten met God. En in die nacht, zo lezen we in Genesis 48, is hij verlost. De engel die mij verlost heeft van al het kwaad. En dat verlossen, daar wordt hier een hele bijzondere manier van verlossen bedoeld. Dat is de verlossing door een loskoop. In die tijd was het de gewoonte dat als je grote schulden had, en die schulden waren zo groot en je kon dat zelf niet meer oplossen, dan was er uiteindelijk nog één manier om de schuldeiser te betalen. Dat was door jezelf met je hele gezin over te geven in slavernij aan de schuldeiser. En dan zat je voor de rest van je leven aan zo'n schuldeiser vast. En Jacob die zegt het. De engel die mij verlost heeft, die mij losgekocht heeft van het kwaad. En wat is de inhoud daarvan? Je hoort het Jacob zeggen, als hij die hele nacht met God geworsteld heeft. Genesis 32. Ik heb God gezien. En God heeft mijn leven gered. Die oude en blinde Jacob, aan het einde van zijn leven, die heeft een helder zicht op hoe de situatie is. De engel heeft mij verlost. Wat heeft Jacob veel gezien? Terwijl hij alleen maar dit deel van de Bijbel tot zijn beschikking had. De geschiedenissen uit het boek Genesis. Maar het was voldoende om een juist zicht te hebben op wie de Heere is. De engel van de Heere. Die op talloze plaatsen in het Oude Testament wordt aangewezen. En die we mogen zien als de oudtestamentische verschijning van de Zoon van God. Die is het. De Zoon van God, die heeft Jacob verlost en opgezocht. En Jacob heeft het gezien. Hij heeft het van verre gezien en omhelst. Zo zegt de Hebreeënbrief dat. Die heeft het gezien dat God voor hem gezorgd heeft als herder. En dat de engel des Heren hem verlost heeft. En hij heeft het vanuit de verte gezien. Wij mogen het als Nieuw Testament in zijn gemeente zien en lezen. In de verdere openbaring van het woord van God. En dat brengt ons in het Nieuwe Testament. Bij Johannes 10. De gelijkenis van de goede herder. Daar horen we de Zoon van God het zeggen. Ik ben de goede herder. Ik ben het die mijn leven stelt voor de schapen. Ik ben het die mezelf overgeeft als het offerlam. En Jacob, vanuit de verte, diep in het Oude Testament, hij ziet het. Hij deelt erin en hij gelooft het. Dat geeft hoop. Dat geeft uitzicht, ook op zijn sterfbed. En enkele dag later staan al zijn kinderen rond zijn bed. Spreekt hij ze allemaal aan en midden in dat aanspreken van zijn zonen roept hij het uit. Heere, op uw zaligheid wacht ik. De beste tijd die komt nog. En alles wat achter me ligt, ook die 147 jaar, een verdrukking van maar 10 dagen. Gemeente, tenslotte, we hebben iets gehoord en gezien van het grote geloof wat Jacob ontvangen had. De wil van de Heere die hij begrepen had, om de zegen door te geven aan zijn twee kleinzonen. En in die zegen de aanbidding van die grote God. We zien Jacob op zijn sterfbed, leunend op zijn staf, zo schrijft de Hebreeënbrief. Die staf die symbool staat voor zijn positie. Die staf die zegt wat hij is. Die staf die al die jaren met hem meegegaan is, met die staf waarmee hij de Jordaan overgetrokken is. Die staf het symbool van zijn vreemdelingschap, van zijn pelgrimreis. Dat hij een zwerver op aarde was. Het wordt daarna ook het symbool van het volk Israël. Als ze Egypte verlaten en het paas gaan eten, dan doen ze dat met de rijstaf in de hand. Het is het symbool ook wat meegaat naar het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus zijn discipelen opdracht geeft om alle volken onderwijs te geven en dan niets mee te nemen behalve een rijstaf. Het beeld van een christen. Het beeld van een gelovige. Een pelgrim, een vreemdeling in deze wereld, een zwerver. Deze wereld is niet ons huis. Deze wereld is niet ons thuis. We zijn onderweg, toch? Onderweg naar onze eindbestemming. En een christen, een gelovig is onderweg naar het vaderhuis met die vele woningen die in gereedheid is gebracht door Jezus Christus. Onderweg naar het land van de ware rust. Onderweg om eenmaal in te gaan in die hemelse heerlijkheid en zaligheid. Broeders en zusters, gemeente, aan het einde van de preek twee vragen. Hoe kijkt u nu terug op uw leven? Nee, ik weet het wel, er is niemand in de kerk die 147 jaar oud is, niemand. Maar tegelijkertijd geldt wel wat de Hebreeën schrijver zegt van Jacob. Wij zijn stervende mensen, onderweg naar onze dood. En wanneer dat wezen zal? Misschien morgen wel. Misschien vanavond wel. En als u daarvanuit terugkijkt naar uw leven, hoe ziet u dan uw leven? Hoe kijkt u dan op dat leven terug? Een leven wat gekenmerkt wordt, jazeker. Van zorg, van moeite, van de zegeningen en van de vreugde die er ook zijn. Maar is het vooral een leven waarin u ziet dat u aan de hand genomen bent en dat de Heere u leidt als een herder? Een leven waarin u gekomen bent tot de aanbidding en de lofprijzing op de levende God. Of leeft u, leef jij nog voor eigen rekening? Zorg dat dat anders wordt. En kniel neer voor die God die met zijn beloftewoord komt, ook vandaag, die ook u, ook jouw God wil zijn, die ook voor jou, voor u, als een herder wil zorgen. Werp je dan voor zijn aangezicht neer. En tenslotte deze vraag. Ik kijk nog even naar de doopouders. Wat is nou de dragende grond onder de opvoeding van jullie kind, van jullie kinderen? Dat kan toch niet anders zijn vanuit deze erfenis. Vanuit ook de innerlijke behoefte, vanuit de overtuiging om je kinderen te doen delen in die zegen. Ga daarin je kinderen voor en leer ze het elke dag van jullie leven. Giet ze vol met het woord van God. Omring ze met jullie liefde, met jullie gebeden. En leer ze om samen met jullie, om als gezin in aanbidding voor het aangezicht van de Heere te leven. Om eenmaal als compleet gezin te mogen staan voor Gods aangezicht. En dan samen de Heere te zingen, te loven en te prijzen. Die God die dat zo waard is, dat die ook gediend wordt door jullie als gezin. Leven als een vreemdeling. Leven als een pelgrim. Als een stervende onderweg. Misschien wel met dit oude lied in het hart. Door al het lijden van de tijden wordt naar verlossing toegeleefd. De schepping smacht naar uw bevrijden, naar het heil dat u uw kinderen geeft. Wij zuchten mee en zien verlangend naar u en uw verschijning uit. Reeds hebben wij de geest ontvangen die kom roept samen met uw bruid. Door u, Heere Jezus, is het leven dat nooit meer sterft aan het licht gebracht. Eens zult u ons met eer omgeven. Deelt u met ons uw troon en macht. Is het Vaderhuis straks onze woning? Dan zullen wij u zien, o Heere. Daar vindt uw liefde haar bekroning en brengen wij u eeuwig eer. Dat uitzicht doet ons in dit leven vol moed volharden in de strijd. Houd steeds ons oog omhoog geheven naar u, o Heere der heerlijkheid. Versterk zo ons geloofsvertrouwen. U gaf uw geest als onderpand. Nu nog geloof, maar straks aanschouwen. Doe spoedig, Heere, uw woord gestand. Amen.